Gemeente, we zijn de schriftlezing begonnen met vers 8. En daar lees je: toen kwam Amalek. En als u die woorden op u in laat werken, dan zult u met me eens zijn, daar klinkt een bepaalde dreiging in door. En de dreiging was ook levensgroot. En dan te bedenken dat ze zojuist weer genummereerd hadden. De Heere had ze uit en door geholpen vanmorgen, Mara, Elim. En hoe spoedig was het weer van hetzelfde laken een pak. Weer murmureren. Weet u nog wat de kanttekening daarvan zegt? Kwalijk van God en van zijn dienst in het hart gedenken. En daar op een onwaardige wijze over spreken. Opstandig zijn. Niet met God eens zijn. Tegen God inkomen. Ja, ze hadden zelfs de vraag gesteld: is de Heere in het midden van ons of niet? Moet u nagaan, heeft de Heere zo duidelijk gesproken. En dan wordt die vraag opgeworpen: is God wel bij ons eigenlijk? Ze vergeten die wonderen die God had verricht. En dan gebeurt het, juist dan, op een dieptepunt. Toen kwam Amalek. Soms hoor je wel eens in gesprekken zeggen: al wordt dat nu gauw minder. Dominee, toen kwam corona. En dan weet je wat er bedoeld wordt. We hadden het zo goed op de rit. We hadden het zo goed voor elkaar. Toen kwam corona. Of je zou kunnen zeggen: toen kwam Poetin. Met alle gevolgen van dien, een verschrikkelijke oorlog die nog steeds woedt, en waar moet het naartoe? En met het oog op de toekomst, wat zullen we in de toekomst tegen elkaar zeggen? Weet u dat? Zal er een moment komen dat we zeggen: toen kwam Xi Jinping, de leider van China, een land dat zich steeds verder manifesteert. Of met het oog op Israël. Toen kwam Ali Khamenei, de geestelijk leider van Iran. Wat voor plannen broeden zij uit? Wat moet u nog anderen noemen? Wat zal de toekomst ons brengen? Of moeten we vandaag de dag vooral letten op steenrijke miljardairs die achter de schermen plannen maken en regeringen wereldwijd zoveel mogelijk willen beïnvloeden? Van welke kant komt het gevaar eigenlijk vandaag? Wat is echt? En wat is fictie? Weet u het nog? Nou, ik lees wel in mijn Bijbel Efeze 6 vers 1. Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld en der duisternis deze eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. We moeten namelijk niet vergeten dat het ten diepste Satan is, die weet dat hij een kleine tijd heeft. En die rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En dan moeten we alert blijven. Want Satan, hij kan zich ook voordoen als een engel des lichts. Als er bijvoorbeeld allerlei wetten ingevoerd worden. En ze worden verdedigd op de manier van: ja, maar het gaat toch om respect voor iedereen. En het gaat toch om liefde voor de ander. Gemeente, toen kwam Amalek. En reken maar dat Amalek ook vandaag op de loer ligt. Als het gaat om Gods verbondsvolk Israël. Maar ook als het gaat om onze kinderen. Wij die mogen leven bij het manna dat uit de hemel is neergedaald, Christus. Wij die mogen leven bij de fontein die geopend is tegen alle zonde en onreinheid, het bloed van de Heer Jezus. dat verkondigd wordt en onder de bediening der verzoening gesprenkeld wordt op gewonde harten. Wij die mogen drinken van het levende water, wij en onze kinderen die het iedere week horen, ik ben de Heere uw God, de duivel gunt er niet één aan de Heere. Daarom laat Amalek je niet met rust. Als je de Heere gaat volgen, dan krijg je te maken met Amalek. Want Amalek wil één ding. Dat wat God beloofd heeft, dwarsbomen. En u en jou en mij meesleuren naar het eeuwig verderf. Amalek. Wie was Amalek eigenlijk? Weet u dat? Amalek was een kleinzoon van Esau. De zoon van Edom. Edom was een zoon van Esau. En daarom, de Amalekieten, die behoren tot de zogenaamde Edomieten. En dus als het hier gaat om vijandschap tussen Israël en Amalek, dan gaat het om die oude vijandschap tussen Esau en Jacob. En deze Amalekieten die woonden niet in het dal Rafidim. Nee, die woonden meer naar het noorden. Maar waarschijnlijk zijn ze dus naar het zuiden getrokken. Of hebben ze er een leger op uitgestuurd om de opmars van Israël te stoppen. Ze zien Israël als een bedreiging en ze waren blijkbaar Israël zeer vijandig gezind. Want veel uitleggers denken dan ook, waarom was er geen water voor Israël in Rafidim? Rafidim stond immers bekend als de meest vruchtbare vallei in die regio. Er was altijd water voorhanden. Maar waarom was er nou geen water voor Israël en Rafidim? Omdat de Amalekieten de bronnen bezet hebben gehouden. Dat was hun tactiek. De bronnen bezet houden, zodat de Israëlieten van dorst zouden sterven in de woestijn. De Amalekieten waren blijkbaar meedogenloos. En dat blijkt ook wel. Want als Israël als door een wonder toch water krijgt, omdat de Heere de steenrotsen opent, dan vallen ze Israël in de rug aan. Dat is de tactiek van Amalek. In Deuteronomium 25 komt Mozes aan het eind van zijn leven en hij blikt terug op de woestijnreis en hij herinnert het volk aan de oorlog met Amalek. Gedenk wat u Amalek gedaan heeft op de weg als gij uit Egypte uittrok. Hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u als gij moede en mat waart en hij vreesde God niet. Dus wat was de tactiek? Ze deden net alsof er niets aan de hand is. Ze lieten het leger van Israël voorbij zich trekken. En als dan het leger van Israël voorbij hen is, dan vallen ze Israël in de rug aan, in de staart. Daar waar de vrouwen en de kinderen en de ouderen lopen. Zo vallen ze aan. Gemeente, zo gaat Amalek te werk. Een laffe aanval. Dat is nou de hand van Amalek. Onze eerste gedachte. Hadden ze eerst te maken met de wrede despoot in Egypte, de farao. Nu krijgen ze te maken met de hand van Amalek. Gemeente, ten diepste zijn het handlangers, letterlijk, van de vorst der duisternis. De farao, Amalek, maar denk ook aan Haman uit de geschiedenis van Esther, was ook een Amalekiet. Een Agagiet, een nakomeling van koning Agag, en dat was een koning van de Amalekieten. En het rijtje kunnen we moeiteloos langer maken. Denk ook bijvoorbeeld aan Hitler. En zoveel andere antisemieten ook vandaag de dag. Hoeveel aanslagen hebben er de eeuwen door niet plaatsgevonden als het ging om Israël en het Joodse volk. En wie zal er niet denken aan dat akelige dieptepunt waar geen woorden voor te vinden zijn als het gaat om de Holocaust in de Tweede Wereldoorlog. 6 miljoen Joden. Afgeslacht als beesten afgeslacht. Vergast, vertrapt, vernietigd. Op een fabrieksachtige wijze. Halverwege november vorig jaar heb ik deelgenomen aan een stille tocht. Vanaf het station te Kampen naar de synagoge in Kampen. U kent die synagoge misschien wel, daar aan het water, aan de IJsselkade. Vroeger, halverwege de 20e eeuw, was er een bloeiende Joodse gemeenschap in Kampen. Maar toen de nazi's eruit huis gehouden hebben, toen was dat over. En op 17 november 1942 hebben ze de laatste 34 Joden uit hun huizen gehaald en op transport gezet, gedeporteerd naar Auschwitz. En 10 dagen later, op 27 november, zijn ze vergast. Toen waren er geen Joden meer in Kampen. En toen we de route liepen, liepen we over het perron en bij de namen gelezen. Dat maakte indruk op me. Namen van kinderen. Louis Goudsmit, 8 jaar. Jozef Goudsmit, 6 jaar. En hun moeder, Clara Goudsmit, zat een textielzaak. In de Gasthuisstraat, 40 jaar, afgevoerd, gedeporteerd, vergast. Gemeente, dit volk, door God verkoren als zijn volk, ze zijn vergast, ze zijn vertrapt al de eeuwen door en Amalek is nog steeds bezig. Vergis u niet, het antisemitisme heeft diepe wortels. Zit in de haatvaten van onze samenleving. Wees alert. Amalek gunt er niet één aan de Heere. Amalek weet dat God zijn oogappel niet vergeet. Want een vrouw kan een vrouw haar zuigeling vergeten. Dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik. Of schoon deze vergaten. Soms komt het voor, niet vaak. Maar het komt wel eens voor. Nou zegt de Heere, zo zal ik u toch niet vergeten. Zo is nu de Heere. Zijn trouw rust zelfs op het late nageslacht. En gemeente, als een Amalek toeslaat, dan letten wij op Mozes in de tweede plaats. De hand van Amalek. Maar hoe reageert Mozes in deze omstandigheden? Hij neemt het initiatief. En hij zegt tegen Jozua, kies ons mannen. En weet u wat er zo wonderlijk is? En wat zo moedgevend is? En wat zo bijzonder is? Nu de nood aan de man komt, lezen wij voor het eerst in onze Bijbel van Joshua. Joshua. Dat is opmerkelijk, gemeente. Waarom is dat zo opmerkelijk dan? Nou, totale vernietiging dreigt. En dan is daar Joshua. En het is alsof Mozes zegt, hier is jullie man. Joshua, een vorst uit de stam van Efraïm. Hij wordt aangesteld als aanvoerder over het leger. En dan moet u weten dat zijn naam oorspronkelijk Hosea was. En dan moet u even goed opletten. Hosea. En Hosea betekent vanuit het Hebreeuws redding, verlossing. Zo was zijn naam eerst. En nu op dit moment krijgt hij van Mozes de naam Joshua. Wat verandert er? Er wordt een letter aan toegevoegd aan zijn naam. En het is de 10e letter van het Hebreeuwse alfabet. Het is maar een hele kleine letter. Het is maar een haakje aan de bovenkant. De letter Jod. Hosea wordt Joshua. Door die ene letter, dat kleine haakje dat er aan de voorkant bij komt. Dat is alles. En toch, het is zo rijk van betekenis. Waarom dan, gemeente? Nou, weet u wat Jozua betekent? Jozua betekent de Heere redt. De Heere verlost. En al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Als onze verlossing in handen van mensen zou liggen, dan kwam er niets van terecht. Maar het is in handen van Jozua gelegd. Waarbij wij natuurlijk denken aan de meerdere Joshua. De Heere Jezus Christus geweest. En bovendien moet u weten dat elke Hebreeuwse letter heeft ook een betekenis. En de tiende letter, de letter Jod, mag je ook zeggen, dan weet u het misschien al. Jatten, dat kennen we, hè? Jatten. Dat is iets wegpakken wat je niet toebehoort. Nou, jat, dat betekent hand. Hand. Dat is wonderlijk. Hosea wordt Joshua. En daarin is Gods reddende en verlossende hand te zien. God zal verlossend handelen. Dat is de boodschap. Door Joshua, zijn knecht. Want Gods rechterhand heeft groot vermogen. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar kracht de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. Want hoe is het gegaan? Nou, de Amalekieten hebben als terroristen toegeslagen. En toen hebben ze zich teruggetrokken in het vruchtbare gedeelte van de vlakte. Maar u begrijpt, de Israëlieten kunnen niet verder trekken. Dat is onmogelijk. Als ze verder trekken, dan zal Amalek opnieuw van achteren aanvallen. En daarom moeten ze dus de strijd aangaan. Er is geen andere keus. En Mozes, hij treedt kordaat op. We horen hem zeggen, morgen. Morgen zal ik op de heuvel staan. Samen met de Aaron en Hur. En dan zal er gestreden worden. Trouwens, je leest vaak in de Bijbel over morgen. Morgen. Wat zegt dat u en jou morgen? Ben je dan alleen maar bang? Of mag er dan ook verwachting zijn? Want als het goed is, de christelijke kerk die leeft altijd met het oog op morgen. Vandaag is het nog strijd. Maar morgen, straks als die grote morgen aanbreekt en alle dingen nieuw zullen zijn, als hij zal verschijnen, die ons gekocht heeft met zijn dierbaar bloed, in al zijn heerlijkheid en majesteit, als hij orde op zaken zal stellen, als ik hem tegemoet mag gaan en voor eeuwig met hem mag zijn, dan denk ik aan Psalm 130. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer. Zie je er wel eens naar uit? Heere, wanneer komt die grote morgen? Waarop de bazuinen gehoord zullen worden. Waarop de stem van de archangel zal klinken, sta op gij doden en komt een oordeel. Morgen. We lezen dat bijvoorbeeld ook straks als ze voor het beloofde land staan. En de Jordaan ligt er nog tussen. Hoe komen ze de Jordaan over? Dan zegt Jozua, heiligt u. Want morgen zal God zijn heerlijkheid laten zien. Dan zal hij een weg banen dwars door de zee naar het beloofde land. Of denk bijvoorbeeld aan het manna dat vanuit de hemel regende. Dan horen we Mozes ook zeggen, morgen zult gij des Heeren heerlijkheid zien. Er zijn zoveel voorbeelden vanuit de Bijbel te benoemen als het gaat over morgen. Ik denk bijvoorbeeld aan Psalm 46. Waarschijnlijk gedicht in die tijd dat Assyriërs rondom Jeruzalem lagen. En koning Hiskia heeft zijn knieën gebogen voor God in het heiligdom. En de andere morgen, dan zijn de Assyriërs verslagen, 185.000. Psalm 46, God zal haar helpen. Bij het aanbreken van de morgen stond. Wat er ook gebeurt in de wereld waarin we leven. Straks breekt die grote morgen. de dag des Heren, dan gaat de zon nooit meer onder. Dan wordt het nooit meer nacht. Dan zal er geen strijd meer gevoerd hoeven te worden. Maar dan voor eeuwig zal God verhoogd en geprezen worden. De hand van Amalek. We zagen daarin de wrede en vernietigende hand van Satan. Die een mensenmoordenaar is van het beginnen. Hij heeft het gemunt op Israël. En het nageslacht van Israël. En vooral natuurlijk op het zaad. Dat beloofd was. De Heere Jezus Christus. Maar let nu op Mozes. En let ook op de hand van Mozes. Want wat heeft Mozes in zijn hand? Een staf. Toen hij geroepen werd. Om te gaan tot het volk en het te leiden uit Egypte. Toen stond hij bij de brandende braambos. En toen zei de Heere, wat heb gij in uw hand? Een staf. Nou neem die staf nou mee. Het is de staf waarmee hij het water sloeg. Van de Schelfzee. Waarmee hij op de rotsen sloeg. Het is de staf die herinnert aan dat wat God beloofd heeft. De staf die omhoog wijst. Waar onze hulp vandaan moet komen. Mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Daar moet het vandaan komen. Want ja, laten we eerlijk zijn, het leger van Israël zal weinig voorstellen. Het was een slavenvolk. Ze waren helemaal niet gewend om voor zichzelf op te komen. De Amalekieten, die waren gehard in de strijd. Die waren het gewend om te vechten. Esau had het al gezegd. Of Isaac had het al gezegd tegen Esau. Dat hij op zijn zwaard zou leven. Ze waren geoefend in de strijd. Een nomadenvolk. En Jozua, hij krijgt dan de opdracht om in één dag een leger te mobiliseren. Een leger op de been te brengen en toe te rusten. En dan breekt het uur van de waarheid aan. In het dal van Rafidim. Het is erop of eronder. Toch? Mozes, wat doet Mozes? Hij vecht niet mee of toch wel? Hij zit op een heuvel. Samen met Aaron en Hur. Dan kan hij natuurlijk goed het strijdtoneel overzien. Dan kan hij zijn bevelen geven. Ongetwijfeld. Maar daar wordt de vinger niet bij gelegd in de Heilige Schrift. We krijgen geen inzicht in de strategische capaciteiten van Mozes. Dat wordt ons niet verteld nu. Ongetwijfeld heeft hij zijn strategie gekozen. Heeft hij erover nagedacht. Nee, bij iets anders wordt wel de vinger gelegd. Want wat gaat Mozes doen? Hij doet iets wat werkelijk belangrijk is. Als de nood aan de man komt. Hij gaat in gebed. Want niet de hand van Mozes kan redding geven. Maar de hand van God. Want gemeente. Mozes gaat in gebed. Terwijl de strijd ontbrandt, gaat Mozes in gebed. Samen met de Aaron en Hur. Waarom Aaron en Hur? Nou, er is heel veel over gefantaseerd. Sommigen zeggen die staan voor Oude Testament en Nieuwe Testament. Calvijn zegt, laten we nuchter blijven. Ze droegen een Egyptische naam. Het waren geleerde mannen. Ze wisten hoe ze Mozes van advies konden dienen. Maar dat niet alleen. Ze weten blijkbaar ook dat de hulp van boven moet komen. Komen. Samen met Mozes roepen ze de Heere aan. En hoe bidt een Israëliet doorgaans? Met de handen omhoog. En dan is de vorm niet het belangrijkste, maar het doet er wel toe. Het doet er wel toe. Wij bidden meestal op een andere manier, met de handen gevouwen en de ogen dicht. Maar het is wel belangrijk hoe je bidt. Mag er eerbied zijn. Ik zie het soms in bepaalde gemeenten. Dan ga ik in gebed. De jongeren die blijven vaak zitten zoals ze zitten. De armen over elkaar. Doe dat niet. Doe dat niet. Denk aan Daniel. Die knielde voor God. Die grote man. 3 keer op een dag maakte hij zich klein voor God. In een van mijn gemeenten heb ik ooit een man begraven. De smid van het dorp. Het was de sterkste man van het dorp. Hij had zulke handen. Maar zijn vrouw vertelde mij dat hij iedere avond op zijn knieën ging. En dat deed pijn. Vanwege de artrose. Maar hij deed het. Hij probeerde het. En die grote man met die grote handen, die maakte zich dan klein, heel klein voor de Almachtige God. Het gebed is het sterkste wapen. Maak je klein voor de Heere. Kef mijn ziel, o God der goden, tot u op. Gij zijt mijn God, zo wil de Heere zijn volk zien. Ik roep Heer in angst tot u gevloden. Ai haast u tot mijn hulp en red. Zonder de Heere gaat het toch niet? Daarom brengt de Heere ze ook in nood. Opdat ze zullen beseffen. Zonder hem kunnen we niet. Opdat zal gelden doch roepende tot de Heer in de benauwdheid die ze hadden. Verloste hij hen uit hun angsten en brak hun banden. Mozes wil de Heere erbij roepen. En dat doet hij door middel van het opheffen van zijn handen. Door het opheffen van de staf. De staf die herinnert aan dat wat God beloofd heeft. En dan zijn er bij de Heere uitkomsten. Zelfs tegen de dood. Want de Heere ziet het. En dat is de geschiedenis. De Heere geeft uitkomst. Verlossing. Door de hand van Jozua. En daarom, als de Israëlieten zien dat Mozes zijn staf omhoog wijst, zijn handen opheft naar het heiligdom, dan weten ze, daar moet het vandaan komen. Maar zijn handen worden zwaar, heb jij er ook last van. En ze zakken steeds weer naar beneden, probeer het maar eens je handen een poos omhoog houden. En dan nog die zware staf. Mozes' handen worden zwaar en zakken naar beneden. En dan zijn daar een Aaron en een Hur. Wat doen ze? Ze leggen een steen neer waarop Mozes kan zitten. Ze gaan aan weerskanten van Mozes zitten. Ze ondersteunen de armen van Mozes. En zo zijn zijn handen gewis, lees je. Gewis en zeker. In het Hebreeuws lezen we woordje emuna, amen. Vast en zeker. Ze zeggen als het ware amen op Gods belofte. Heer, het is toch uw zaak. Wat zult u dan met uw grote naam doen? Zo roepen ze de Heere gedurig aan. En dan geeft de Heere uitkomst. Want het zijn niet de wapens van Israël die voor verlossing zorgen. Wat voor wapens zullen ze gehad hebben? Het waren misschien meer soeplepels en herdersknuppels. Terwijl de Amalekieten misschien wel strijdwagens gehad hebben. En toch winnen ze de strijd. Want met mijn God spring ik over een muur. En met mijn God dring ik door een bende. Zonder de Heere kunnen ze niets doen. Zonder de Heere zijn ze alleen maar verliezer. Geldt dat ook van jou? Dat is het toch wat de Heere zijn kinderen leert. Zonder mij kunt gij niets doen. Dat is de hoogste activiteit. Je handen vouwen. De naam van de Heere aanroepen. En alles van hem verwachten. Mijn ziel het gazelt wil. Zwijg gij gerust, zwijg goden stil. Immers van hem is mijn verwachting. Gemeente, de Heere wil je handen zien. Misschien zijn er wel allerlei zorgen in je leven. Zorgen omwille van je kinderen. Dan laat je handen aan de Heere zien. Laat ze maar zien, hoe leeg of ze ook zijn. Hef ze maar op naar het heiligdom in de binnenkamer. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Hef uw handen naar omhoog. Slaat naar het heiligdom uw oog. Weet je nog? Toen je in het huwelijk trad. Toen jullie samen knielden voor Gods aangezicht. En toen... Toen werd er ook gezongen dat zeeren zegen op uw daal. Zo wil de Heere ons zien. Nou gemeente, let op Mozes. Mozes als profeet. Aaron en Hur als priesters. En Jozua, hij strijdt als koning. Daar zien we de drie ambten van Christus terug. En gemeente, zo geeft de Heere de overwinning. Grijpen ook zo onze handen in één. Ook als gemeente. Als broeders van de kerkraad. Ze kunnen het niet alleen. Ze hebben Aarons en Hurs nodig. Uw dominee kan het niet alleen. Mag het een zaak van gebed zijn. Heere, schenk nou uw zegeningen. Geef heil op deze dag. Want laten we het niet vergeten. Amalek is hyperactief vandaag de dag. En dan denk ik niet alleen aan het gevaar van oorlog en geweld. Maar dan denk ik ook aan het gevaar van zogenaamde gereformeerde theologen vandaag. Die overal vraagtekens achter zetten. En onderschat hun invloed niet, ook binnen de gereformeerde gezinten. Of dan denk ik ook aan allerlei seculiere partijen in ons land. Politieke partijen. Die soms zelfs zo ver willen gaan, zodat ze suggereren dat christelijke partijen in ons land eigenlijk verboden zouden moeten worden. Gemeente, in wat voor tijd leven we toch? Wat voor plannen worden er gemaakt? Bid u voor land en volk. Roepen wij de Heere aan. Brengen wij het bij de Heere. Of hebben we er geen boodschap aan? Van de week is er een paus begraven. Ja, wat hebben wij daar nou mee te maken? Staat u er zo in? Of hebt u gebeden voor de Rooms-Katholieke Kerk? Dat er opnieuw een reformatie mag komen. Dat de schrift weer het hoogste gezag mag hebben. Dat ze naar Gods woord zullen vragen. Maar wat wijsheid zullen ze hebben als ze dat woord van God verworpen hebben. Ze gaan in gebed Mozes, Aaron en Hur. En op die manier, zo lezen we, krenkte Jozua Amalek door de scherpte van het zwaard. Ze verzwakten Amalek. Gemeente, het gebed was hier het machtigste wapen. En dan krijgt Mozes een opdracht. Mozes, schrijf het op. Neem je boek erbij. Kijk, er zijn ook heel veel theologen die zeggen, och, die eerste 5 boeken van Mozes. Geloof je nou echt dat die door Mozes geschreven zijn? De Pentateuch? Ja, die zijn wel door Mozes geschreven. Mozes was machtig in woorden en in werken, onderwezen in al de wijsheid der Egyptenaren. Je kunt dat lezen in Handelingen 7. Hij kon schrijven. Hij was geletterd tot en met. Hij moet zijn boek erbij nemen en hij moet het opschrijven. We mogen Gods daden namelijk niet vergeten. Als de Joden in Babel gered zijn uit de handen van Haman, dan moeten ze het ook opschrijven. Doe dat ook wel eens. Dat is niet verkeerd, hè? Wat er in je leven gebeurt, wat God op je weg gebracht heeft, dat mag je best opschrijven. En nog eens teruglezen. Gods daden mag je niet vergeten. Om daar nog eens aan terug te denken. En al die wonderen die hij heeft verricht. Want zoals God in het verleden voor je heeft willen zijn, zo wil hij ook voor je zijn met het oog op de toekomst. We moeten ze bewaren, ook voor het nageslacht. Daarom moet Mozes het opschrijven, dat wij het vanmiddag zouden kunnen lezen. En overdenken. En het troost uit zouden kunnen ontvangen. Net als later, als Johannes op Patmos is. En de hemel gaat voor hem open. En hij ziet allerlei visioenen. Dan moet hij het ook opschrijven. Nadrukkelijk krijgt hij daartoe opdracht. Opschrijven. Niet vergeten. Wat God in je leven gedaan heeft. En dan staat er nog iets bij. En leg het in de oren van Jozua. Hij moet het opschrijven. En de Statenvertaling heeft het hier letterlijk vertaald. Leg het in de oren van Jozua. Dus je ziet het als het ware gebeuren. Mozes die naar Jozua toe gaat, die tegen Jozua zegt, Jozua, ik moet je van Gods wegen iets vertellen. Ik moet het je influisteren, maar met aandrang, want het is een boodschap van de Almachtige, de eeuwig levende God. En wat is de boodschap dan? Dat de gedachtenis van Amalek, geheel uitgedelgd zal worden van onder de hemel. Amalek gaat er aan. Hoeveel tamtam Amalek ook vandaag de dag maakt. De Heere is verwinnaar in de strijd. En hij geeft zijn volk de zegen. Wat een heerlijke boodschap, hè. Amalek gaat ten onder. En bij wie hoor je nou, hè? Aan welke kant sta je nu feitelijk? Bij het volk van God? Of aan de kant van Amalek? Ten diepste. Je kunt niet van twee balletjes eten. Je kunt geen twee heren dienen, leert ons de Heer Jezus Christus. Waar ligt je loyaliteit? Wie heeft je hart? De Heere of de wereld die voorbij gaat met al zijn begeerlijkheid? Leg het in de oren van Jozua. De gedachtenis van Amalek zal verdelgd worden. Gemeente, als u goed luistert, dan hoort u daar de moederbelofte in doorklinken, toch? Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. Tussen haar zaad en uw zaad. Datzelfde zal u de kop vermorzelen. Het moet gelegd worden in de oren van Jozua. Want eeuwig bloeit de gloriekroon op het hoofd van Davids grote zoon. Ziet u wel? Het is in handen van Jozua gelegd. De strijd tegen Amalek. Misschien zeg je, hoe moet dat toch in mijn leven? Ik ben maar klein van krachten. Maar het ligt niet in onze handen. Nee, vouw je handen slechts. Wij denken dat wij het op moeten lossen. We overschatten onszelf maar al te vaak. Maar het welbehagen des Heren zal door zijn hand, de hand van Christus, gelukkig voortgaan. Het werk is hem niet te groot. Want gemeente, als het gaat om de Heer Jezus die als kind in de kribbe is gelegd, is geen kind gebleven. Hij is dood geweest. En hij leeft tot in alle eeuwigheid. En hij is opgevaren. En hij zit aan Vaders rechterhand. En daar leeft hij altijd om voor ons te bidden. En nu is de geschiedenis van deze wereld in zijn handen gelegd. Hij volvoert zijn raad, gemeente. Amalek gaat eraan. En straks zal Christus verschijnen in al zijn heerlijkheid en majesteit. Dat is de belofte die doorklinkt in Exodus 17. En dan gaat Mozes nog iets doen. Wat doet Mozes? Hij gaat een altaar oprichten. Een gedenkteken mag je ook vertalen. En hij zegt ervan, de Heere is mijn banier. Als je nou zo het nieuwe jaar bent ingegaan. De Heere is mijn banier. Er zijn er misschien heel veel dingen waar je tegenop ziet. Maar als je nou mag weten, de Heere is aan mijn zij. Hij ondersteunde mij in het leed dat mij genaakte. Dan kan het, hè. Dan weet je maar, Heer, gij zijt verwinnaar in de strijd. Gij geeft uw volk de zegen. Mozes die richt een gedenkteken op. Dat is misschien ook iets wat we veel te weinig doen. Heb u van die monumenten in uw leven? Monumenten? Ja. Dat mag best, hoor. Je mag best een schoenendoos hebben waarin je bepaalde dingen bewaart. Of zomaar een plekje ergens thuis waarvan je zegt, hé, zo word ik herinnerd aan die tijd of aan dat moment. Toen de Heere me zo doorhielp, toen ik zwanger was en ik wist niet hoe het moest. Of toen er andere problemen waren in mijn leven. Of toen ik zo verdrietig was. Maar de Heere sprak tot mijn ziel. Zet maar eens Zet maar een merkteken in je agenda. Toen en toen. Dat zijn wij vaak kil. Mozes niet. Mozes, hij richt een gedenkteken op. En hij zegt ervan, de Heere is mijn banier. Wat is nou een banier? Weten we dat? Mijn Van Dalen woordenboek zegt ervan, een banier is een vaandel waaronder soldaten, krijgslieden zich scharen. Waar moet ik dan aan denken, gemeente? Als het gaat over een vaandel, als het gaat over een teken, in welk teken ligt de overwinning, gemeente? In het teken van het kruis. Heb je wel eens gehoord van keizer Constantijn de Grote? Toen hij oorlog moest voeren, toen kreeg hij een visioen in de wolken. Tenminste, zo vertelt de geschiedenis. De eerste helft van de derde eeuw. En hij zag een vlammend kruis en daarbij de woorden, in hoc signo vincere. In dit teken zul je overwinnen. Hoe is het nou met mij? Hoe is het met u en jou? Zijn we wel eens vastgelopen met onszelf? Stonden we verlegen voor God? En hebben we toen opgekeken naar de gekruisigde? En hebben we het geweten, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. En wat lezen we dan? Dan zegt Mozes, dewijl of omdat de hand op de troon des Heren is. Dat zijn wonderlijke woorden. De hand is op de troon des Heren. Moeilijk om te vertalen vanuit de grondtekst. Maar het is zo'n heerlijke wetenschap. We hebben stilgestaan bij de hand van Amalek. Amalek die rondgaat als een briesende leeuw. De handen van Mozes. Mozes in gebed. Maar wat een zegen. De hand van de Heer is op de troon. Daar gaat het weer om die ene Hebreeuwse letter. Jod. Joshua. Want wie zit er op de troon? De Heer Jezus Christus. Alles is in zijn handen gelegd. De hand van de Heere zit op de troon. Wat een bemoediging toch. Als je denkt, hoe moet dat met mijn gezin, mijn kinderen? De zuigkracht van de wereld is zo groot. De hand van God zit op de troon. Gemeente, de Heer Jezus zit op de troon. Ik denk aan Openbaring 5. Als het gaat om die rol die van binnen en van buiten beschreven is. En met 7 zegelen verzegeld. Niemand kan die zegelen verbreken. Niemand is het waardig. Maar dan wordt er gezegd, de leeuw uit Juda's stam. Hij is het waardig om die rol te nemen en zijn zegelen te verbreken. Gemeente, Christus. Hem is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Dan lees ik in Psalm 146, vest op prinsen geen betrouwen. Waar men nimmer hel bij vindt, maar wel gelukzalig zijn zij, wiens verwachting van de Heere hun God is. De hand van de Heere zit op de troon. Wat er ook gebeurt in deze wereld, word niet moedeloos. Want de Heere regeert de hoogste majesteit. Gemeente, de oorlog met Amalek gaat door. Maar de overwinning, die is zeker. Want Christus heeft alle machten aan zijn voeten geworpen. En straks zal hij gezien worden op die grote morgen. En zijn we dan bereid om hem te ontmoeten? Mogen we dan weten, deze God hebben wij verwacht. Hij zal ons zalig maken. Ja, maar dominee, de strijd, ik vind het zo zwaar, ik vind het zo moeilijk. In de binnenkamer moet je zijn. Je vinger bij het woord gelegd. Hij regeert. En de hand van de Heere zit op de troon. 'S mensen heil is ijdelheid. Maar in God zullen we kloeke daden doen. wat zich dan ook voordoet in de wereld waarin we leven. De Heere, Hij regeert. Hij heeft alle macht. Bij de Schelfzee was het al gezegd, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Mag dat ook uw troost zijn? Mag je dan alles in zijn handen leggen? Alles. Dan vind je ziel toch rust. Dan is het goed. Want wat God doet, dat is wel gedaan. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Amen.